in Filippenzen 2. Filippenzen 2, vers 5 tot 11. Jezus, naar wie wij mogen kijken. De koning, maar ook de knecht. Jezus, van wie wij afhankelijk zijn, van wie wij mogen leren. En dan staat er in Filippenzen 2, vers 5. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Dat is hoe Jezus leefde. Nederig, bereid om de onderste weg te gaan, om de Vader te eren. Daarmee is hij zo anders dan alle koningen, alle leiders, alle mensen eigenlijk die geleefd hebben. En een van die mensen die heel anders was, die namelijk nogal vol was van zichzelf, dat was koning Nebukadnezar. Hij zegt over zichzelf, als hij naar zijn stad Babel kijkt, is Babel niet indrukwekkend? De koningsstad die ik door mijn grote macht heb gebouwd, tot eer van mijn majesteit. Een opschepper was hij. Het idee dat hij zelf bereikt had, wat hij bereikt had. Dat hij zelf een prachtige stad gebouwd had, een prachtig koninkrijk gevestigd had. Hij zag zichzelf bijna als een god. Dat hebben we ook gezien in het vorige hoofdstuk, waar Simon over sprak. René over sprak. Van het grote beeld wat hij liet neerzetten, waar hij iedereen voor liet buigen. Hij wou laten zien dat hij de Almachtige was. En iedereen moest buigen. Vol van zichzelf was hij. Maar we gaan lezen in hoofdstuk 4 vandaag. En het bijzondere is, aan het eind van hoofdstuk 4 heeft Nebukadnezar het niet meer over zichzelf. Dan zegt hij, ik, Nebukadnezar, roem, verhef en verheerlijk nu de koning van de hemel. De man die vol was van zichzelf, kan niet anders dan God verheerlijken. Er moet iets gebeurd zijn, waarom hij dat nu ineens doet. En dat gaan we lezen in dit hoofdstuk, hoofdstuk 4, Daniël 4. En het bijzondere van dit hoofdstuk uit Daniël is dat koning Nebukadnezar voor een groot deel zelf aan het woord is. Het is een verslag van een brief die koning Nebukadnezar schrijft aan alle volken en naties. Om te laten weten wat God in zijn leven heeft gedaan. De nummering van de hoofdstukken en versen loopt in de verschillende vertalingen nog uiteen. Ik lees uit de NBV, daar begint het bij hoofdstuk 3 vers 31. Ik heb even getwijfeld, lees ik het hele hoofdstuk? Parafraseer ik een deel, maar ik dacht eigenlijk kan de Bijbel het zoveel mooier zeggen dan ik. Dus we hebben een flink hoofdstuk, dus ga ervoor zitten. Maar ook probeer echt het verhaal te volgen. Luister mee wat er hier in Gods woord staat. Koning Nebukadnezar, aan alle volken en naties, welke taal zij ook spreken, en waar ter wereld zij ook wonen, mogen uw voorspoed groot zijn. Het heeft mij behaagd de tekenen die de hoogste God mij heeft gegeven en de wonderen die hij heeft gedaan bekend te maken. Hoe groot zijn zijn tekenen? Hoe machtig zijn wonderen? Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en zijn heerschappij duurt van generatie tot generatie voort. Ik, Nebukadnezar, leidde een zorgeloos bestaan in mijn huis, een weelderig leven in mijn paleis, totdat ik een droom had die mij verontrustte. De beelden die ik in mijn slaap zag en de visioenen die door mijn hoofd gingen, brachten me in verwarring. Ik gaf bevel alle wijs van Babylonië bij me te brengen om me mijn droom uit te leggen. De magiërs, bezweerders, chaldeeën en waarzeggers kwamen. Ik vertelde hun mijn droom, maar zij konden hem niet verklaren. Ten slotte ontving ik Daniël, die de naam van mijn god Belteshazzar draagt en in wie de geest van de heilige goden woont. En ik vertelde hem mijn droom. Belteshazzar, eerst onder de magiërs, ik weet dat de geest van de heilige goden in u woont en dat u elk mysterie kunt ontraadselen. Zeg mij wat de visioenen betekenen die ik in mijn droom gezien heb. Dit zijn de beelden die tijdens mijn slaap door mijn hoofd gingen. Ik zag een hoge boom in het midden van de aarde staan. De boom werd groter en sterker. Zijn kruin reikte tot aan de hemel en zijn kroon overspande de hele aarde. Zijn bladeren waren prachtig, zijn vruchten overvloedig en hij bood voedsel aan allen. De dieren op het veld zochten zijn schaduw op. De vogels van de hemel nestelden in zijn takken. Alles wat leeft werd door hem gevoed. Een droom die wel aansluit, denk ik, bij hoe Nebukadnezar zichzelf zag. Geweldige boom, prachtig om te zien, goed voor alle mensen. De hele wereld viel onder hem. Maar dan, in de beelden die ik in mijn slaap voor me zag, daalde een wachter, een heilige engel uit de hemel neer. Hij riep met luide stem: vel de boom en kap zijn takken. Stroop het gebladerde af en verstrooi zijn vrucht, opdat de dieren eronder vandaan vluchten en de vogels opvliegen van zijn takken. Maar laat zijn wortelstronk in de aarde staan, in het jonge groen van het veld, aan een ketting van ijzer en brons. Laat hem vochtig worden van de dauw van de hemel en laat hem het gras van de aarde delen met de dieren. Zijn hart zal geen mensenhart meer zijn. Een dierenhart zal hij krijgen. 7 jaren zullen zo voorbij gaan. Dit vonnis is geveld door de wachters. Dit oordeel is gesproken door de heilige engelen, opdat de levenden weten dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat. Hij bepaalt wie het ambt krijgt toebedeeld. Zelfs de laagste onder de mensen kan daartoe verheven worden. Dit is de droom die ik, koning Nebukadnezar, heb gehad. En u, Belteshazzar, moet hem voor mij duiden, want geen van de wijzen uit mijn koninkrijk heeft hem kunnen uitleggen. U kunt het, omdat de geest van de heilige goden in u woont. Daniel, die ook Belteshazzar wordt genoemd, stond een ogenblik verbijsterd, in verwarring gebracht door zijn gedachten. De koning sprak hem toe: Belteshazzar, laten de droom en zijn betekenis u niet in verwarring brengen. Belteshazzar antwoordde: mijn heer, mogen de droom uw vijanden gelden en zijn betekenis uw tegenstanders. De boom die u hebt gezien, die groter en sterker werd, waarvan de kruin tot aan de hemel reikte en de kroon de hele aarde overspande, waarvan de bladeren prachtig waren en de vruchten overvloedig, die voedsel bood aan allen, waaronder de dieren van het veld beschutting zochten, en die takken had waarin de vogels van de hemel nestelden, dat bent u, majesteit. U bent machtig en sterk geworden. Uw grootheid is zo toegenomen dat ze tot aan de hemel reikt. En uw heerschappij omspant de hele aarde. De wachter of heilige engel die de koning uit de hemel heeft zien neerdalen en die uitriep: vel de boom en vernietig hem, maar laat zijn stronk in de aarde staan, in het jonge groen van het veld, aan een ketting van ijzer en brons. Laat hem vochtig worden van de dauw van de hemel en zijn lot delen met de dieren van het veld totdat er 7 jaren voorbij zijn gegaan. Dat alles, majesteit, is het vonnis dat de hoogste God over mijn heer en koning heeft geveld. Het betekent dat u zult verstoten worden door de mensen en zult leven onder de dieren van het veld. U zult gras eten als de runderen en vochtig worden van de dauw van de hemel. 7 jaren zullen zo voorbij gaan, totdat u erkent dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat en dat hij bepaalt aan wie hij het verleent. Dat de stronk van de boom mocht blijven staan, betekent dat uw koningschap bestendig zal zijn vanaf het moment dat u de macht van de hemel erkent. Daarom, majesteit, laat mijn raad u welgevallig zijn. Doe uw zonde teniet door vrijgevig te zijn. En maak uw onrechtvaardigheid goed door u te ontfermen over de armen. Misschien dat uw welzijn dan mag voortduren. Dit alles overkwam koning Nebukadnezar. 12 maanden later, toen de koning op het dak van het koninklijk paleis van Babel liep te wandelen, zei hij: is Babel niet indrukwekkend? De koningsstad die ik door mijn grote macht heb gebouwd tot eer van mijn majesteit. De koning had deze woorden nog niet gesproken of er klonk een stem uit de hemel. Dit wordt u aangekondigd, koning Nebukadnezar. Het koningschap is u ontnomen. U wordt verstoten door de mensen. U zult leven onder de dieren van het veld en u zult gras eten als de runderen. Zo zullen 7 jaren voorbij gaan, totdat u erkent dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat en dat hij bepaalt aan wie hij het verleent. Op hetzelfde ogenblik werd het vonnis over Nebukadnezar voltrokken. Hij werd door de mensen verstoten. Hij at gras als de runderen. Zijn lichaam werd vochtig van de dauw van de hemel. En tenslotte was zijn haar even lang als de veren van een arend. Waren zijn nagels uitgegroeid als de klauwen van een vogel. Maar toen de 7 jaren verstreken waren, sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen naar de hemel op en keerde mijn verstand in mij terug. Ik prees de hoogste God. Ik roemde en verheerlijkte de eeuwig levende. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij en zijn koningschap duurt van generatie tot generatie voort. De mensen op aarde zijn slechts nietige wezens. Hij doet met de hemelse machten en met de mensen op aarde wat hij wil. Er is niemand die hem kan tegenhouden of die tegen hem kan zeggen, wat hebt u gedaan? Op hetzelfde moment dat ik mijn verstand terugkreeg, herwon ik, tot eer van mijn koningschap, ook mijn majesteit en luister. Mijn raadsheren en machthebbers zochten mij weer op. Mijn koningschap werd in ere hersteld en mijn macht nam zelfs nog toe. Ik, Nebukadnezar, roem, verhef en verheerlijk nu de koning van de hemel. Al zijn daden zijn juist en zijn paden recht. Wie hoogmoedig zijn, kan hij vernederen. Een indrukwekkend verhaal. Bekend verhaal, denk ik ook. De kinderbijbel. Vroeger voorgelezen. Soms als volwassenen lezen we dat soort verhalen niet zoveel meer. Ik genoot er eigenlijk van om zo'n verhaal weer eens te lezen. En het ook voor je te zien hoe dat was. Die vernedering van Nebukadnezar. Hoe hij als een dier door dat gras ging. Om te moeten erkennen dat God de hoogste Heer is. En als we dan dat verhaal lezen, dan merk ik dat ik de neiging heb, ikzelf, maar het hoor ik soms ook bij anderen, om gelijk te kijken naar, naast Nebukadnezar, de grote wereldleiders. In wie we die hoog moeten zien. We denken, laat die Poetin ook maar een keer gras eten. En zo kunnen we nog wel wat andere leiders noemen, waarvan we denken, die mogen hun lesje wel eens leren. Maar ik denk dat als we kijken naar de hoogmoed van Nebukadnezar, dat we misschien ook best eens in de spiegel kunnen kijken. Omdat nederigheid is niet iets wat wij mensen van nature hebben. Jezus zegt, ik ben zachtmoedig en nederig, leer het van mij. Dat betekent, we moeten het leren, want we hebben het nog niet helemaal. Het zit eigenlijk een beetje verankerd in onze menselijke natuur. Waar we gelukkig niet meer in mee hoeven gaan, dankzij de Heer Jezus. Toch kunnen ze dat soort dingen af en toe best nog eens de kop opsteken. Want ik al zei, we leven in een maatschappij waarin de maakbaarheid, het idee dat we zelf de controle over ons leven hebben, over onze maatschappij hebben, over de wereld hebben, dat zit er zo in. De wetenschap wordt verheven, als we alles maar onderzoeken, dan kunnen wij de controle krijgen. In coronatijd werd ook overal die leus geprojecteerd. Samen krijgen wij corona onder controle. Ziekte, als we maar lang genoeg de tijd hebben, lossen wij het op. Wij lossen alles op. Wij hebben als mensen zelf de controle. Het zit er zo in. En ook Nebukadnezar, die zijn eigen plek zo belangrijk vond. Die zichzelf zo belangrijk vond. Die wel heel erg blij was met zichzelf. En het idee had dat plekje, dat hij dat zelf bereikt had. En dat hij daar ook een soort recht op had. Want hij had dat toch zo mooi voor elkaar. Wij zijn geen wereldleiders. Maar we hebben allemaal wel zo ons eigen plekje. In de gemeente, in een zendingsorganisatie, in de maatschappij, een baan of in ons gezin. Hoe bewust zijn we ervan dat we niks hebben wat we niet hebben gekregen? Dat we volledig afhankelijk zijn van de Heer van hemel en aarde en dat we het zelf niet voor het zeggen hebben. Dat we ook zelf ons plekje niet kunnen maken, daar onze identiteit niet aan kunnen ontlenen en het ook niet krampachtig moeten vasthouden. Ik moest denken aan een situatie van een aantal jaar geleden toen mijn onderbeen geamputeerd zou worden. En een van de dingen die ik heel erg lastig vond, was dat ik misschien voor een periode niet voor mijn kinderen kon gaan zorgen. Ik had zoiets van, ja, maar ik ben moeder van deze kinderen en ik ben de enige die voor ze kan zorgen. En ik moest leren om te denken, hey, ik ben door God gegeven om voor deze kinderen. Dit is een plek die God mij gegeven heeft om voor deze kinderen te zorgen. Maar als ik het even niet kan, dan is Gods zorg daar. Mijn plekje is niet onvervangbaar. Al voelt dat soms zo wel. En zou je dat liefst krampachtig willen vasthouden en onder controle willen houden. Ik had ook het idee dat anderen het niet zouden kunnen zoals ik het kon. Ik bedoel, Arie was er toch een stuk minder goed in dan ik. En dan, mijn moeder kon wel wat overnemen, maar dat was wel heel vervelend als die zomaar mijn plek innam. En zo ben je daar een beetje mee aan het worstelen. En dat gaat dan niet om een hoge positie, maar toch op een plek waarvan je vindt dat je recht hebt om hem te hebben. En dat jij eigenlijk de enige bent die hem goed kan doen. En in die tijd hoorde ik het liedje van King Gabam, de zangeres van Selah, die wist dat ze aan borstkanker zou gaan sterven. En die een liedje zong voor haar kinderen van In Goede Handen. Heet het liedje, ik weet niet of jullie het kennen, maar zij zingt van als ik er niet meer ben, dan zijn jullie in goede handen, want God zorgt voor jullie. En dat hielp mij om te beseffen, mijn kinderen zijn kinderen van God en God heeft uiteindelijk de zorg voor mijn kinderen. En ik mag dat soms invullen, misschien niet altijd, maar dan is Gods zorg daar nog. En ik besefte dat dat eigenlijk een stukje hoogmoedigheid bijna was, om naar jezelf te kijken, ik ben de enige die dit kan. Mijn gezin heeft mij nodig. En zo kunnen we dat op heel veel plekken denken. Dat wij nodig zijn. Dat wij de plek hebben waar we recht op hebben, die we moeten innemen. Maar zoals er in dit hoofdstuk staat, God geeft het koningschap aan wie hij wil. En hij kan ook andere mensen op die plek zetten. Dat moest Nebukadnezar gaan beseffen. Daar moest hij voor vernederd worden, door een diep dal gaan. Maar ook wij moeten dat soms ontdekken. We hebben niks wat we niet gekregen hebben. We mogen God dienen op de plek die hij geeft. Maar hij kan de plek ook aan iemand anders geven. Wij mogen met hem meewerken in zijn plan. Wij kunnen er geen recht aan ontlenen. En het is niet door onze eigen verdiensten. Verder dacht ik aan Nebukadnezar. Dacht ik, het was eigenlijk wel dom van hem. Dat hij helemaal niet luisterde naar die waarschuwing van die droom. Hij werd geraakt door die droom. Hij was erdoor verward, verschrikt. Hij wist niet meer waar hij het zoeken moest. Hij liet iedereen komen, uiteindelijk Daniel die het hem uitlegde. Hij was even helemaal van de kaart. Maar dan lezen we dat hij 12 maanden later op het dak van zijn paleis liep en eigenlijk zijn grootheid uitsprak. Een jaar lang. Hij had zijn leven kunnen beteren. Hij was ernstig door God gewaarschuwd en hij deed er helemaal niks mee. Dom, toch? Maar ik dacht, kijk, ik heb mezelf er misschien soms wel eens in die domheid. Dat je geraakt wordt door iets uit Gods woord, iets wat God spreekt, door een preek. Dat je denkt, ja, ik wil inderdaad wat gaan veranderen, want dat is belangrijk. Maar dat je door het gewone leven, dat het wel weer een beetje afzakt. Dat die verwarring die je had, misschien verschrikking die Nebukadnezar had, van ja, het moet echt anders. Dat wel zomaar weer een beetje wegzakt. En dan ben je zomaar een jaar verder en ben je het vergeten. En leef je weer verder zoals je gewend was te leven. Hoe dom was Nebukadnezar? Dom, maar gewoon een mens. Wij kunnen ervan leren. God vernedert hem dan. Complete vernedering. Hij was zijn hele menselijke verstand kwijt. Hij was volledig als een dier in dat veld. Sommige mensen denken dat wel eens dat het een, een vergelijking is. Maar er zijn mensen bekend die soortgelijke situaties hebben meegemaakt. Dat ze echt het idee hadden dat ze een dier waren. Zoantropie, dat is een psychiatrische afwijking. En er zijn er wel gevallen van bekend. Maar mensen die echt als een dier zijn gaan leven, omdat ze volledig hun verstand kwijt waren. En bij Nebukadnezar overkwam die dat niet. Dat overkwam hem niet zomaar, maar dat overkwam hem van Gods wegen. Een complete vernedering. Geen enkele mogelijkheid meer om zich te uiten, om zijn macht uit te oefenen. Tot hij niet anders kon dan zeggen: Heer, u bent de God van hemel en aarde. Mijn plek heb ik van u gekregen. Nederigheid leerde hij door die hele moeilijke omstandigheid. En in datzelfde verhaal zien we Daniël. Daniël die zo'n andere houding heeft dan Nebukadnezar zelf. Daniël die nederigheid in zich lijkt te hebben. Het mooie vind ik dat zelfs Nebukadnezar erkent dat Daniël vervuld is van de geest van de goden, zoals Nebukadnezar het noemt. Wij weten natuurlijk dat Daniël vervuld was door de geest van God. Dat deed iets met hem. Daniël wist dat hij de positie die hij had door God had gekregen. Hij kon nog weinig anders dan dat denken, want hij als Joodse man uit dat kleine Joodse volk was nu ineens een van de grootste adviseurs van die machtige koning Nebukadnezar. Hij wist dat hij dat zelf niet had kunnen bereiken, maar dat hij dat alleen gekregen had door de gunst van God. En omdat hij dat wist, dat hij dat van God gekregen had, hoefde hij ook niet bang te zijn dat hij die positie kwijt zou raken. Als je die droom leest van Nebukadnezar, dan snap je bijna niet dat die magiërs van hemzelf het niet uit konden leggen. Zo verschrikkelijk cryptisch was deze droom niet. Mensen werden wel vaker vergeleken met een boom. Dat die grote boom dat Nebukadnezar zelf was. En dat deze droom een bepaald oordeel uitsprak over deze grote koning. Dat is toch redelijk duidelijk. Misschien de details wisten de magiërs niet, maar ze hadden er best misschien wel iets over kunnen zeggen. Maar als jij een mooie positie hebt, zeg er dan maar eens wat van tegen zo'n vrede koning die zo vol is van zichzelf. Misschien raak jij je positie wel kwijt als je je zo uitspreekt. Maar Daniël werd bij de koning gevraagd en die sprak zich uit, want hij was niet bang voor zijn plekje. Hij wist van wie hij hem gekregen had. En ik vind het ontzettend bijzonder hoe Daniël dat doet. Als hij de droom hoort en in zijn gedachten van God ook ziet wat die droom betekent, is hij verbijsterd. Wil hij het eigenlijk niet uitspreken. Niet omdat hij bang is voor zijn eigen hachje, maar omdat hij zo bewogen is met koning Nebukadnezar. Hij zegt, hij weet dat het over Nebukadnezar gaat, maar hij zegt, laat het aan uw vijanden gebeuren en niet aan u. En dat is eigenlijk wel bijzonder, want Nebukadnezar is toch eigenlijk ook de vijand van Daniël. Hij heeft hem uit zijn land gehaald. We zijn ondertussen een aantal jaren verder, dus dat betekent dat in tussentijd heeft koning Nebukadnezar Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt. Als we daar verhalen over lezen, als we in klaagliederen lezen hoe de lijken op de straten lagen, hoe geen steen meer op de ander is gebleven. Dat heeft koning Nebukadnezar, het volk van Daniël, aangedaan. Je zou zeggen, Daniël is blij met het oordeel over die koning. Maar nee, door Gods geest krijgt hij die enorme liefde voor die vijand. Een bewogenheid met deze man. Omdat het een mens is, zoals hij, gesteld onder de God van de hemel. Hij voelt zich niet verheven boven deze koning. Hij voelt zich niet beter. Nee, hij is bewogen met zijn medemens, door wie door God het oordeel aangezegd is. Het is een bijzondere vooruitblik naar hoe Jezus is. Hoe Jezus met zijn vijanden omging. En hoe Jezus zei, heb je vijanden lief. We zien dat hier in Daniël. Kon Daniël niet uit zichzelf. Maar omdat hij steeds vol was van Gods Heilige Geest die het in hem deed. En het mooie vind ik ook dat we in Daniël zien dat hij heeft niet alleen de gave gekregen door Gods geest, de gave om visioenen uit te leggen, maar hij heeft er ook een karaktervorming door gekregen door Gods geest. En wat is het belangrijk dat die twee dingen altijd samen gaan? We kunnen verlangen naar de gaven van de Heilige Geest, naar de wonderen van de Heilige Geest. Maar hoe belangrijk is dat, omdat dat ook samengaat met de karaktervorming door Gods geest? Om die nederigheid te leren, om die liefde te krijgen. Paulus zegt dat ook in 1 Korinthe 13. Tijdens de Bijbelstudieavond dinsdag moest Adriaan aan het gedeelte denken en die las het voor. En toen dacht ik, oh, wat sluit het ook aan bij wat we in Daniël zien. En wat zo belangrijk is. Want daar staat, al had ik de gave om te profeteren en kon ik doorgronden alle geheimen, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Als Daniël het alleen uitgelegd had zonder bewogenheid, was Nebukadnezar misschien wel kwaad geworden. Maar Daniël legde de droom uit met een stukje liefde, met een stukje bewogenheid voor deze man. En daardoor kon hij hem ook confronteren. Want hier zien we ook dat nederigheid is geen kruiperigheid. Nederigheid is niet iemand naar de mond praten. Nederigheid kan juist een stukje lef met zich meebrengen. Want dat zien we hier bij Daniël. Hij confronteert Nebukadnezar. Hij zegt, kom tot bekering. Zorg dat je daden rechtvaardig zullen zijn. Deel met de armen. Zorg goed voor de mensen om je heen. Want je doet het niet goed. Zo gaat het niet. Dan is God misschien genadig. Bijzonder ook wat in deze waarschuwing zit, vind ik. Dat het ging erom in deze droom, en dat werd herhaald ook door die wachters, dat Nebukadnezar het koningschap van God zou erkennen. Maar Daniël geeft hier als waarschuwing, zorg dat je rechtvaardig bent voor de mensen om je heen. En het mooie is dat dat eigenlijk hetzelfde is. Dus als je God erkent als koning, zijn goedheid, zijn macht erkent, dan ga je dat zien in je gedrag naar de mensen om je heen, naar je medemens toe. Je kent je plek onder de zon, je weet dat je niet beter of minder bent dan degene naast je. En je bent bereid van je welvaart te delen, van je goedheid te delen. Je zult een ander nooit slecht behandelen, omdat je samenleeft onder het gezag van de koning van hemel en aarde. Meerdere keren uit dit verhaal blijkt dat dat is wat God wil. Dat we hem herkennen als koning. En een van onze kinderen zei laatst thuis, die God die jullie dienen, die vind ik eigenlijk maar egoïstisch. Ik zei, waarom nou? Ja, hij heeft mensen gemaakt omdat hij dat nou zo nodig leuk vindt. En dan vervolgens wilde hij dat die mensen hem prijzen en maar aanbidden. Nou, je denkt, die God, dat is eigenlijk wel, bedoel, is dat niet een beetje een, oneerbiedig gezegd, een egotripper? Is die niet een koning Nebukadnezar in het groot? Die zichzelf laat vereren. Ik vond het wel een interessante vraag. Om eens over na te denken. Waarom wil God nou zo erkend worden als de Almachtige? Omdat hij zichzelf zo belangrijk vindt? Ik denk dat wij nooit volledig kunnen doorgronden waarom God mensen wilde maken. Thuis zegt ze dan, ja, God wilde zo nodig mensen maken en nou leef ik. Daar heb ik helemaal niet om gevraagd. Zelf kijk ik er anders tegenaan en denk ik, leven, dat is toch een prachtig geschenk. Ik kan dankbaar zijn voor mijn leven. Maar precies de motieven waarom God hiervoor heeft gekozen, dat is voor ons niet te vatten. Want wij kunnen Gods grootheid, Gods overzicht, zijn plan, wij kunnen dat niet doorzien. En zijn motieven. Maar zeggen dat God egoïstisch is, ik denk dat ik daar wel tegenargumenten tegen heb. Om te zeggen, God is niet iemand die zichzelf zo geweldig vindt dat hij maar geprezen wil worden. Maar God weet dat hij de bron is van leven. Dat hij de bron is van licht. Dat hij de bron is van schoonheid, van goedheid. En hij wil dat uitdelen aan de mensen. En hij weet dat als de mensen zijn macht erkennen, dat hun leven vervulling vindt. Dat zij het goede gaan doen voor de mensen om hen heen. Dat zij het goede gaan kiezen voor deze planeet. Zijn verlangen om zelf geëerd te worden en erkend te worden als God heeft niet te maken met zijn egoïsme. Maar hij heeft te maken met dat hij wil uitdelen. En dat hij mensen het goede wil geven. En dat hij weet dat mensen optimaal kunnen functioneren. Als ze hem als koning erkennen. En ik ben geraakt hoe God dat aanpakt in dit hoofdstuk naar Nebukadnezar toe. God heeft zoveel geduld met Nebukadnezar. Hij benadert hem verschillende manieren. We zagen het al hoe hij in aanraking kwam met die eerste droom van het beeld. Hoe God hem een visioen al liet zien. In hoofdstuk 2 was dat. In hoofdstuk 3 zagen we hoe hij dat wonder mee mocht maken van die vurige oven. Van die mensen die gered werden en dat hij ook Gods koningschap moest erkennen. En nu opnieuw benadert God hem. God komt naar hem toe om hem aan te spreken. Op zijn hoogmoedigheid. En dan maakt God nog geen einde aan hem. Hij vernedert hem. Maar als koning Nebukadnezar God erkent als Heer, verhoogt hij hem weer. En wordt zijn koningschap zelfs nog groter dan eerder. Wat een geduld van onze God. Wat een genade van onze God. Genade met deze Nebukadnezar. En dit is het laatste in de Bijbel wat we over deze man lezen. In het volgende hoofdstuk is er een andere koning. En het laatste wat Nebukadnezar hier zegt, dat hij God verheerlijkt. Is hij echt tot geloof gekomen? We gaan het zien. Misschien gaan we hem ontmoeten. Gaan we samen met hem prijzen. Dick is van overtuigd dat Nebukadnezar echt tot geloof is gekomen. In ieder geval was deze lofprijs echt. En heeft hij zijn getuigenis een hele rijk doorgestuurd. Wie weet wat voor uitwerking het heeft gehad. In individuen die op zoek zijn gegaan naar deze God van de hemel en van de aarde. Maar God heeft een bijzondere manier gekozen om met de hoogmoed van de mensen af te rekenen. En dat is door de Heer Jezus, die hij vernederd heeft in onze plaats. God zal niet ons iedereen zo vernederen als hij koning Nebukadnezar heeft vernederd, om maar die lofprijs min of meer af te dwingen. Nee, God heeft zijn eigen zoon gegeven, die de allernederigste weg is gegaan. Die compleet vernederd is, hoe hij daar hing aan het kruis. Zonder zonde, maar mishandeld, geslagen, gedood voor ons. En wij mogen die weg van nederigheid met de Heer Jezus gaan. Wij zijn opgeroepen om deze nederigheid van Jezus te leren. En zoals God daarna Jezus verhoogd heeft, zo mogen wij ook delen in de heerlijkheid van de Heer Jezus. God zal ons eren. Wij mogen delen met hem in die grootheid. Maar het is wel iets wat we mee mogen nemen, steeds weer. Nederigheid, wat betekent dat in mijn leven? Erken ik steeds God als de Almachtige? Of hou ik toch die controle over mijn leven zelf vast? En dat is een proces. Jezus geeft ons gewoon lekker de ruimte om te leren. Maar in dat leren houdt hij ons wel steeds een spiegel voor. En niet om ons te plagen, maar omdat als wij nederig zijn, dat hij ons het goede kan geven. En dat het wat goed zal uitwerken in ons leven. En ik vind het zo prachtig dat Nebukadnezar dan dit hoofdstuk afsluit met een getuigenis naar alle volken. En ik dacht, wat is het mooi als wij ook op die manier deze ochtend mogen getuigen dat God de God is van hemel en aarde. Er staat, ik Nebukadnezar roem, verhef en verheerlijk nu de koning van de hemel. En ik kan ook zeggen, ik, Rodi, roem, verhef. Verheerlijk nu de koning van de hemel. Wij als Hebron roemen, verheffen en verheerlijken nu de koning van de hemel. Hij is het waard om geprezen te worden. Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. Iets wat we geen dag, geen moment, geen minuut moeten vergeten. Amen.